Hoewel Claire Mitchell nu al een week in Londen was, kneep ze zich nog elke keer in haar arm wanneer ze het Paddington-station uitkwam. Voor een meisje van het Australische platteland was het allemaal een beetje onwerkelijk. Net een filmset. Ze liep langs deftige 19e-eeuwse huizen met pilaren naast de ingang en met decoratieve balkons die om een klein park heen stonden. Deze ochtend miezende het gelukkig niet toen ze zo'n postzegelklein parkje overstak naar het zwarte gietijzeren hek aan de overkant. Het vroege ochtendlicht werd gefilterd door het frisse lentegroen van eeuwenoude eiken en wat minder oude iepen. Dit was heel iets anders dan het stoffige, droge park in het dorp waar ze haar kindertijd had doorgebracht. Daar kwam de enige schaduw van de mensen die naast haar stonden. Stevig doorstappend liep ze verder door een straat waar het over een uur hectisch druk zou zijn. Nu liepen er een paar straatvegers. Alleen de bakkers, krantenkiosken en koffieshops waren open om vroege vogels, zoals zij zelf, van dienst te kunnen zijn. Bij haar favoriete Italiaanse trattoria ging ze koffie halen. En Tony begroette haar met een opgewekt buongiorno, terwijl hij haar 6 lattes in een kartonnen houder aanreikte. Jij brengt de zon mee, Bella. Claire werd er een beetje blij van, ook al wist ze heel goed dat de praatgrage barista met elke vrouw tussen de 2 en 92 flirtte en dat zijn Bella niets te betekenen had. Maar omdat weinig mannen haar zagen staan en nooit iemand een vleiende opmerking tegen haar maakte, vond ze het maar al te leuk om met zo'n complimentje de dag te beginnen. Met de bij de bakker gekochte pain au chocolat bovenop de koffiebekers balancerend, liep ze door naar het Paddington kinderziekenhuis. Of het kasteel, zoals het door iedereen werd genoemd. Door de smalle straat denderde een rode dubbeldekker. En met haar vrije hand maakte ze snel een foto met haar telefoon die ze direct naar haar broer stuurde. Die was de trotse eigenaar van de garage in Gundy Windy en gek op alles met een motor. Als ze iets zag wat hij leuk zou vinden, stuurde ze hem een foto die hij dan beantwoordde met een foto van haar neefjes en nichtjes of van haar ouders. Anders dan zij vond David het heerlijk om in het dorpje te wonen waar ze beiden waren opgegroeid. Hij deed aan cricket en voetbal en voelde zich er zo thuis dat hij nergens anders wilde wonen. Maar zij was vanaf haar 11e vast van plan geweest om dat kleingeestige gehucht aan de rand van de woestijn te ontvluchten. Het imposante roodstenen ziekenhuis torende boven haar uit toen ze het oude hek naderde. Een groepje mensen, warm ingepakt tegen de ochtendkou, hield borden omhoog met Red ons ziekenhuis en De gezondheid van kinderen eerst. Elke ochtend stonden er een paar, vaak ouders van patiëntjes, maar ook mensen die lang geleden zelf patiënt waren geweest. Samen hielden ze een vreedzaam protest bij het hek in de hoop dat het zou helpen om het ziekenhuis voor sluiting te behoeden.